Lief, ik heb je een iets meer te melden. Hoe we relatieproblemen oplossen. Een boek geschreven door Mirella Brok. Proloog. Welkom in mijn nachtmerrie. Voor mijn romantische 20-jarige ziel was het een afschuwwekkend schrikbeeld. Zoals dat wel vaker gaat met verschrikkelijke beelden, kon ik er mijn ogen niet van afhouden. Ik moest wel kijken, ondanks de afschuw die ik voelde. Ze zaten in restaurants, in de file, op bankjes op het station. Stelletjes die minutenlang zonder een woord te delen bij elkaar zaten. Toen de tijd zonder mobiel om in te vluchten of er de schuld van te geven. Gewoon samen starend. Niet langer naar elkaar, maar langs elkaar af. De horror. Ik veroordeelde het, omdat ik er bang van werd. Het werd voor mij het toppunt van gevangenschap in een liefdeloze relatie. En ik nam mezelf voor, dat zou mij nooit gebeuren. Van zijn leven niet. Tja, letterlijk niets te melden. Ik heb gewoon niets meer te zeggen. Nou, dat geeft toch niet, toch? Antwoord ik geruststellend. Ik vind dat ik warm klink. Misschien glimlach ik er zelfs bij. En een deel van mij meent die woorden oprecht. Het geeft helemaal niet dat er eventjes een stilte is. Ook niet als die eventjes wat langer duurt. Maar een ander deel van mij, dat 20-jarige deel, dat galmt in mijn hoofd. Dat geeft helemaal niet, toch? Dat geeft helemaal niet, toch? Toch! Roept het mijn huidige zelf met iedere klemtoon op het matje. Ik begrijp dat de adolescent in mij boos en vooral verontrust is dat de eerder gemaakte afspraak wordt geschonden, maar ik kan mezelf verdedigen. Hier komt de verdediging. Hoe is het zover kunnen komen? Ik ben dus Kobi van Straten. Ik ben de komende winter 10 jaar samen met Casper de Vries. Casper en ik zijn elkaar tegengekomen toen we midden in de 30 waren. Daarvoor zijn we beide vrijgezel geweest. We woonden nooit eerder samen met een partner en dat zorgde ervoor dat we gewend waren om onze maaltijden voor de televisie of met een boek te nuttigen. Een gewoonte die er eigenlijk nog steeds in zit bij ons. Dat vind ik niet zo heel chic, maar ik doe ook niet heel veel moeite om het te veranderen. Er is altijd wel een reden om in oude gewoontes te vervallen. Casper is te moe, de houtkachel brandt zo behagelijk in de woonkamer, of we hebben een pyjamadag en daarbij hoort eten voor de televisie, waar of niet? Ook goed om te weten is dat Casper en ik vanaf 2020 tot begin 2022 de coronamaatregels samen heel streng hebben gevolgd. Net zo streng als wettelijk verplicht en dan nog een stukje erger. En daardoor leefden we 2 jaar heel nauw samen. De regels regierden volgen ging mij prima af omdat ik de coronabubbel heerlijk vond. Mijn introverte aard ging erg goed op de lockdown. Casper hield de maatregels vol omdat hij zich zorgen maakte om zijn kwetsbare gezondheid van zijn ouders. En dan zul je net zien dat het leven anders loopt dan je verwacht. Toen in het voorjaar van 2022 de maatregelen steeds meer versoepelden, kregen Casper en ik corona. Ondertussen zijn we 2 jaar verder en Casper heeft nog steeds klachten. Zoveel dat hij sinds maart 2022 thuis zit van zijn werk en zijn rijke sociale leven. En aangezien ik thuis werk, zitten we elkaar al lange tijd op de lip. Mijn arme schat maakt niets meer mee en wat hij meemaakt, daar ben ik al bij. Hij heeft er moeite mee om zijn stemming met me te delen. Want zijn stemming zit door langdurige en onzekere symptomen zo vaak in die mineur. En ik vermoed dat zijn, ik heb gewoon niets meer te zeggen, uit die mineurstemming opborrelt en verworgd wordt. En daar wil ik mild voor zijn en daarom antwoord ik, dat geeft helemaal niet toch? Want wat weet mijn adolescent nou eigenlijk over de middelbare leeftijd en langdurige relaties? Wat zij als liefdeloos bestempelde, omschrijf ik nu als liefdevol en echte intimiteit. Mijn adolescent maakte wel meer afspraken met haar toekomstige zelf. Maar toch sta ik niet meer elke zaterdag in de kroeg te zwingen en vind ik het idee van backpacken iets minder romantisch dan voorheen. Toen de afspraak over eindeloze gesprekken voeren ruim 20 jaar geleden gemaakt werd, was het een eenzijdige afspraak. Ik als 40er was er nog niet om mee in te stemmen en dus zit ik nergens aan vast. Toch? Een nieuwe deal met mezelf. Toch klinkt de verdediging ook mij wat dunnetjes in de oren. Ik ben verdorie al 20 jaar psycholoog en relatietherapeut. Leer ik van mijn cliënten en aan mijn cliënten niet dat een crisis kansen biedt? Ja, toch zeker? Nou, laat me dan deze crisis eens bij de lurven pakken en er een dikke vette kans van maken. En daarom besluit ik tot een dealtje met de adolescent in mij. Het roer gaat om. Ik ga mijn oude overtuiging serieus nemen en zorg ervoor dat de wereld te zeggen valt. Dat doe ik niet enkel voor mezelf, maar voor alle stellen, alle Kobis en Kaspers die nu en ooit niets meer te melden hebben tegen elkaar. Precies! Ik ga een boek schrijven over een gezellige conversatie met je partner. En ik kan de lezers geruststellen. Alles wat ik ze adviseer, heb ik gegarandeerd eerst zelf geprobeerd. Ja, dat is een goed idee, besluit ik. Ik onderzoek mijn eigen relatie. Ik haal inspiratie uit de literatuur. En ik luister naar gesprekken over de thema's in mijn praktijkruimte. Aldoende schrijf ik verslag van mijn pogingen. Voilà, op die manier ontstaat er een luchtig en inspirerend boek. Wetenschappelijk mag het geen naam hebben, want N is 1, maar het zal vast vermakelijk zijn om te lezen en leerzaam voor mensen die zich er minder in verdiepten dan ik tot nu toe. En zoals de illustraties van Kobi en Kasper voor en achter in het boek duidelijk maken, de echte Kobi en Kasper bestaan niet. We zijn allemaal een beetje Kobi en een beetje Kasper. Co-auteur Kasper. 'S Avonds kruip ik naast Kasper in bed en ik vertel hem mijn idee. Want als deze vorm voor mijn boek kiest, dan is het belangrijk dat hij aan boord is als proefkonijn en als publiek persoon. Want ha, uiteraard gaat dit boek een fantastisch succes worden. Samen fantaseren we hardop over het boek. We maken grapjes over wat te doen met al het geld dat zal aanwaaien. En ik bereid hem plagend voor hoe erg al mijn proeven hem zullen beïnvloeden. Deze zinderende, zwoele juninacht, terwijl het te warm is om te slapen, genieten we samen van de gesprekstof die het idee ons geeft. We lachen, kussen, plagen elkaar en proberen ook samen te achterhalen hoe het zover heeft kunnen komen. We zijn samen in het moment. Wat fijn. Het besluit om het roer om te gooien geeft ons een boost. Ja, dat was die warme zomer, juni 2023. In juni 2024 regende het nogal wat. Ben je dus benieuwd hoe het Kobi en Kasper gaat de rest van het jaar? Lees dan het boek Lief, ik heb je iets meer te melden. Hoe we relatieproblemen oplossen, van Mirella Brok. Een leeswijze voor ieder hoofdstuk. Lief, ik heb je iets meer te melden, is een uniek boek dat bestaat uit 3 boeken. Het is allereerst een roman over de psychologie van communiceren. Daarnaast is het een zelfhulpboek waar je leert iets meer te melden. En uiteindelijk is het ook een studieboek voor relatietherapie. Experimenteer in je eigen leven. Je bent als lezer de komende 13 hoofdstukken getuige van Kobi's leven met haar Kasper en van haar aanpak als relatietherapeut om weer iets meer in gesprek te gaan met Kasper. Terwijl Kobi aanmoedigt in haar privéleven, maakt zij veelvuldig gebruik van haar kennis als psycholoog en relatietherapeut. Hoewel Kobi's verhaal leest als een roman, bevat ieder hoofdstuk onder het oppervlak gedegen psychologie. En dat is te herkennen aan de icoontjes in de zijlijn. De hoofdstukken sluiten af met experimenteer in je eigen leven voor tips en wat hebben we nu geleerd voor meer diepgang voor professionals. En zo kom ik dan eindelijk bij jou, lieve lezer, lieve luisteraar, met uit het proloog 3 tips. Tip 1. Vervang de zin, ik heb letterlijk niets meer te melden. Op het moment dat Kasper echt niets meer te zeggen heeft, dan zegt hij dat. Dat is iets. Zijn woorden lokken meteen een reactie uit van Kobi. Niet enkel op het moment zelf, waarop ze hem troostende woorden teruggeeft. Ook later komen zij samen terug op Kaspers eerlijke openbaring en, getuige dit boek, nog lang en veel erna. Cognitieve therapeuten dagen je uit om gedachten die je onrustig maken om te denken. Bij voorkeur naar geruststellende gedachten die wat meer waar zijn. Gedragstherapeuten dagen je uit om daad bij het woord te voegen en met kleine struikelende stapjes voort te gaan. En bij deze dus de uitnodiging om elke dag voor jezelf te herhalen: ik heb iets te melden. Als dat een tijdje goed gaat, spreekt die zin dan hardop aan jezelf uit of aan je lief. En als je wilt, kun je tot slot in jezelf graven naar wat je dan meer te melden hebt. Hoofdstuk 1 helpt je daarbij. Tip 2. Heb oog voor de context. In het proloog van het boek Lief, ik heb je iets meer te melden, kun je lezen over Casper en Kobi en hun gedrag samen. Hun gedrag speelt zich af binnen een context. Zo heeft Casper sinds 2022 post-covid en zijn Kobi en Casper bijna 10 jaar samen. Voedt Kobi een praktijk aan huis en leven zij anno 2024 met allerlei politieke besluiten en andere gebeurtenissen die hen raken. Je zult, terwijl je leest, vast nog veel meer context ontdekken. Binnen de feitelijke en soms onveranderbare context kiezen Casper en Kobi zelf hun gedrag. Ze hebben daar zelf grip op en verantwoordelijkheid over. Tegelijkertijd doet de context ertoe, want de context beïnvloedt hen. Soms wil de context automatisch gedrag sturen en soms trappen mensen daar zelfs in. Tja, Casper en Kobi zijn ook mens. Andere keren lijken Casper en Kobi bovenmenselijke krachten aan te zwengelen om hun gedrag vrij te kiezen. De uitnodiging aan jou is: ontdek wat jouw context is. Bagatelliseer dat niet en vergeet tegelijkertijd ook niet dat die context voorbij zal gaan. In de tussentijd heb je ondanks de context jezelf. Jij kiest. Tip 3. Maak je eigen tips. De beste tip voor jouw situatie zijn je eigen op maat gemaakte tips. En in ieder hoofdstuk lees je hoe Kobi observeert, interpreteert, creëert, reflecteert. Het is een tweede natuur voor therapeuten en levenskunstenaars en dat kan jij ook leren. Observeer dus vooral jouw eigen ervaringen en geef jezelf opdrachten om uit te voeren. Reflecteer je gedrag en de resultaten vervolgens en probeer je nieuwe gedrag te optimaliseren. Je kunt het. Wat hebben we nu geleerd? Houd tijdens het lezen van de roman de icoontjes in de marge in de gaten, want tijdens het lezen van Kobi's verhaal ervaar je de theorie in een praktijksituatie. Ieder hoofdstuk sluit af met een beknopte theoretische uitleg, onder het kopje: wat hebben we nu geleerd? Dankzij de icoontjes in Kobi's tekst weet je welke therapeutische stromen bij haar ervaring hoort. Cognitieve therapie, contextuele therapie, creatieve therapie, gedragstherapie, klinische psychologie, levenskunst, mindfulness, oplossingsgerichte therapie, seksuologie en systeemtherapie. Nou, dus wat hebben we geleerd in het proloog? Klinische psychologie en subdelen. Een mens is in de kern zichzelf. Het zelf dat voelt, denkt, beslist en verantwoordelijk is. En dan is er een heel leger aan subdelen in ons. Bijvoorbeeld, ik toen ik 20 was. Of mijn perfectionisme. Of mijn geïnternaliseerde opvoeding. Dat idee van subdelen en subpersonen komen we tegen in de contextuele theorie, psychodynamische psychologie, gestaltpsychologie, NLP, psychosynthese en vast in nog veel meer psychologische stromingen. Mensen ervaren de subdelen. Ze hoeven zich niet te gedragen naar die subdelen, omdat zij zelf kunnen beslissen. Wat helpt is te luisteren naar onze gelaagde subdelen. Kobi gaat in gesprek met haar adolescent en ze is het op sommige delen niet eens, zoals de eenzijdige afspraak en het veranderende context die het zwart-wit denken vergrijst. Tegelijkertijd schuift ze haar subdeel niet ongehoord opzij. Het is aanlokkelijk voor onze cliënten en voor ons als therapeuten om niet te luisteren naar dwarsliggers. Maar een dwarsligger heeft vaak gedeeltelijk gelijk. De relatie tussen Casper en Kobi kan beter. Communicatie is een belangrijk verbeterpunt. Kobi besluit om oprecht te onderzoeken of er iets meer te melden is. Vaak zorgt het bekijken van gedachten, gevoelens of gedrag door subdelen van een mens voor normalisering, verduidelijking, grip, keuzevrijheid. Observeer daarom wat er gebeurt wanneer je een geïnteresseerde houding aanneemt. Ook tot de subdelen waar onze haren van overeind gaan staan. Gedragstherapie en levenskunst en de keuze voor gedrag. Gedrag kiezen begint door context, subdelen, gedachten en gedrag zo objectief mogelijk te observeren. Het liefst door het uit te schrijven. Om dan na observatie te reflecteren met vragen. Die methode om meer grip te krijgen op ons gedrag komen we tegen bij cognitieve gedragstherapie. Maar het is letterlijk zo oud als de weg naar Rome. Oude filosofen schreven al over het belang van beschrijven en bevragen van je leven. Na observatie en reflectie komt een meer overwogen keuze voor gedrag. In het geval van Kobi beantwoordt zij Casper allereerst op een sociaal wenselijke manier en is zij zorgzaam voor de relatie. Daarna staat zij stil bij haar gedachten over de dialoog. En ze plaatst haar gedachten in perspectief door de context en de subdelen te observeren. Na die eerste stap van levenskunst neemt ze een besluit dat beter past bij Kobi en de relatie die zij met Casper wenst. Zo geeft ze haar leven vorm en praktiseert zij levenskunst. Cognitieve therapie en helpende gedachten. Sommige gedachten zijn meer helpend dan andere. Heeft een mens last van niet helpende gedachten, dan kan het zinvol zijn om andere gedachten te creëren en die te herhalen. Het is belangrijk dat een gedachte meer waar is en tot helpend gedrag leidt. Tijdens ons werk als therapeut staan wij onze cliënten bij het scheppen van helpende gedachten. En terwijl we dat doen, kunnen we ook onze eigen gedachten als therapeut ontdekken. Wie heeft het tijdens het werk met de cliënt het niet is verschrikt gedacht, help, ik weet niet hoe ik deze casus aan moet pakken. We zijn net zoveel mensen als onze cliënten. Laten we dus ook onszelf trainen op helpende gedachten. Al dan niet met hulp van intervisie. Cognitieve en contextuele therapie en de context. We kunnen de context vastleggen op een foto of op een film. De context is feitelijk in dit moment. We kunnen het zien als het decor, de requisieten, de tegenspelers die op het toneel staan en de scène die zojuist is gespeeld. Volgens de cognitieve therapie is het niet de gebeurtenis, maar zijn het de gedachten over de gebeurtenis die de meeste aandacht krijgen. Volgens de contextuele therapie doet context ertoe. Ze noemen het feitelijke informatie, de eerste dimensie. In de zin, ik heb je iets meer te melden, betekent op de eerste date waarschijnlijk iets anders dan wanneer het gebracht wordt op de gouden bruiloft. Na een fikse ruzie, tijdens de eerste half jaar samenwonen, oftewel de verhuiswagen wordt dichtgegooid. In welke context kwam de zin te sprake? Die extra informatie geeft context. Wij therapeuten kunnen ervoor kiezen om daarop door te vragen. Of niet. En we kunnen de keuze voorgeschreven krijgen door protocollen of ons eigen instinct.